Van op de top van een wolkenkrabber heb je een prachtig zicht op de omgeving onder u, de stad die aan uw voeten ligt als het ware. Van op de top van een berg is het nog machtiger, dat uitzicht. Dan zie je kilometers ver heel de streek, het land dat voor u, onder u ligt. Dan zie je aan alle kanten een prachtig uitzicht. Nog indrukwekkender wordt het als je vanuit een vliegtuig de aarde onder u ziet. Prachtig, dat moet, ik heb nog nooit een vrije val gedaan, maar dat moet geweldig zijn, een geweldige ervaring om zoiets te mogen meemaken. En de max is natuurlijk als je vanuit een ruimteschip de aarde ziet, die prachtige bol die de God gemaakt heeft. Als je dat mag zien, dan is dat geweldig, dat is adembenemend, denk ik. En toch is er één panorama dat al de vier vorige nog overtreft. En daarvoor moeten we de schrift openen. En ik nodig u uit om naar Lucas hoofdstuk 9 te gaan. Lucas hoofdstuk 9. De dia mag gesloten worden, want we hebben die niet meer nodig. Eén panorama dat al de vorige overtreft, namelijk een zicht op het koninkrijk van God. En dat wordt ons vergund in Lucas hoofdstuk 9. En we lezen vanaf vers 27 tot vers 36. En daar is de Heer Jezus aan het woord en hij zegt, ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn, niet zullen sterven voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei, Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Dit is de fameuze scène van de verheerlijking, de transformatie, de metamorfose op de berg. En het begint, hebben we gezien in vers 27, met een beetje een cryptische uitspraak van de Heer Jezus. Sommigen onder u, zegt hij, die hier bij mij staan te luisteren, sommigen van de aanwezigen zullen niet sterven voordat ze een blik hebben mogen werpen op het koninkrijk van God. Wat bedoelt Jezus? Dat is een kriebelende, een prikkelende uitspraak. Sommigen zullen niet sterven voordat ze het koninkrijk van God met het blote oog hebben gezien. Wel, eigenlijk is dat niet zo moeilijk, want wat is er volgens de schrift voor een mens onmogelijk om te zien en te blijven leven? Wel, precies het koninkrijk van God. We kunnen God niet zien en blijven leven. Dat is onmogelijk. Net zo min als dat we met het blote oog recht in de zon kunnen kijken, dan worden we blind. Wel, op dezelfde manier kunnen wij als mens niet het koninkrijk van God zien en blijven leven. Dat is zo machtig, dat is zo verpletterend groot, dat het voor een mens onmogelijk is om dan staande te blijven. Mozes had dat gevraagd in het Oude Testament. Op de berg Sinaï had hij gevraagd, Heer, mag ik uw heerlijkheid zien? Mag ik uw luister? Mag ik uw majesteit zien? En de Heer zegt, ik zal aan u voorbij gaan, maar mijn gezicht zult u niet zien. Dat is onmogelijk. Dat kun je niet zien. En nu zegt de Heer Jezus aan 3 van zijn discipelen, hij zal 3 van zijn discipelen meenemen met hem de berg op, en het zal hen wel vergund worden om even een blik op het koninkrijk van God te werpen. Dus de Heer Jezus maakt hier een uitzondering op een regel die eigenlijk voor ons allemaal geldt. We kunnen de hemel niet zien, we kunnen het koninkrijk van God niet zien, behalve die ene keer dat het Petrus, Johannes en Jacobus vergund is om het eventjes te zien. De aanblik van de Heer Jezus veranderde voor hun ogen. En zoals Mozes in der tijd met drie van zijn kompanen de berg opging, met Jozua, Nadab en Abihu, zo neemt de Heer Jezus hier drie van zijn discipelen mee de berg op om te bidden. En daar zullen ze de kans krijgen om hem in zijn koninklijke gedaante te zien. Nu, die gedaanteverwisseling op de berg is geen toeval. Het is niet dat dat nu zomaar gebeurde onderweg, nee. Er staat, het is ongeveer 8 dagen later. Dus er zit een orde in. De Heer Jezus had een aantal uitspraken gedaan, ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had. Dan ging hij de berg op met Petrus, Jacobus en Johannes. En wat heeft Jezus gezegd? Wel, niet alleen dat er sommigen in leven zullen blijven en het koninkrijk van God zien, hij heeft nog ook iets anders gezegd. En kijk eens een paar versen terug, in vers 22. Daar zegt hij voor de allereerste keer in zijn bediening het volgende: de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Dit is de allereerste keer dat de Heer Jezus hier over zijn dood spreekt. Hij zal dat later nog vele keren herhalen, maar hier is het de allereerste maal. Hij zal een weg gaan die geen enkele mens wil gaan, namelijk vrijwillig, naar de dood en de verwerping toe. En zegt hij, vers 23, wie achter mij aan wil komen, op diezelfde weg naar de dood, ja, die zal ook dagelijks zijn kruis moeten opnemen en zijn leven verliezen. Vers 24, want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Dus hij zegt, ook aan zijn discipelen staat hen hetzelfde lot te wachten. Een weg van hoon, van laster, van verwerping en uiteindelijk de dood. Maar, zegt hij, het lijden, dat zal maar een tussenstation zijn. Want aan het einde van het lijden, dan staat er vers 26, wanneer de mensenzoon komt in de stralende luister. Zie, daar begint het al. Hij zal terugkomen in zijn stralende luister, in zijn heerlijkheid. En nu zal hij aan drie van zijn discipelen eventjes al die heerlijkheid laten zien. En het staat er, vers 29, terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Het gaat hier om een indrukwekkende verandering van binnenuit. Het is geen weerkaatsing van een licht van buitenaf. Van binnenuit verandert de aanblik van de Heer Jezus en er straalt een licht vanuit hem en zijn kleding wordt doorschijnend, stralend wit. Een licht, zegt een andere evangelist, zo intens als de zon. En nu zien dus de leerlingen hem zoals ze hem nog nooit hadden gezien. Tot nu toe kenden ze de Heer Jezus alleen maar in zijn vernederde staat, als een mens van vlees en bloed, in de gestalte van een slaaf, zoals Paulus het uitdrukt. Maar nu zien ze hem in zijn koninklijke heerlijkheid. Dus ze zien hem zoals hij eigenlijk echt is. Want tot nu toe hadden ze hem alleen maar gezien, ja, dat was maar tijdelijk dat hij de gestalte van een slaaf had aangenomen. In de eeuwigheid had hij altijd al die koninklijke heerlijkheid gehad, en nu zien ze dat voor de allereerste keer. Hij weerspiegelt God de Vader. En als je zo het Nieuwe Testament leest, dan is het die heerlijkheid van Christus die alles doordesemt, alles doorwasemt, alles bepaalt. De glorie die Christus altijd al gehad had. In de Hebreeënbrief staat het bijvoorbeeld, in hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. In de Colossenzenbrief staat het als volgt, ik lees het u gewoon even voor. Aan de Colossenzen schrijft Paulus, hij is het beeld van God, hij is de onzichtbare, de eerstgeborene van heel de schepping. En aan de Korintiërs schrijft Paulus, God, die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft aan ons hart het licht doen schijnen ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. De heerlijkheid van Christus, daar draait heel het Nieuwe Testament om, daar draait alles om. En als ik zo'n beetje mijn oor te luisteren leg, dan zie ik en dan hoor ik in de 21ste eeuw dat de Heer Jezus een beetje onze lieve vriend geworden is. Jezus is zo'n lieve vriend, maar in het Nieuwe Testament is Jezus die machtige, luisterrijke koning. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is veel meer dan een lieve vriend. En we moeten er voorzichtig mee zijn dat we Jezus niet gaan terugbrengen en van hem onze lieve vriend maken, want hij is veel meer dan dat. En als we het zicht op zijn koninklijke heerlijkheid verliezen, dan gaat dat evangelie verwateren en dan wordt het een goed nieuwsboodschapje, een feel-good boodschapje. Het is veel meer dan dat. Het gaat om zijn heerlijkheid. Terug naar Lucas. Dus Jezus maakt een transformatie mee, een metamorfose. En opeens staat er dan in vers 30, opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Mozes en Elia. Waar waren ze een seconde daarvoor? In de hemel. Bij God, in de hemel. En ineens, van de ene seconde op de andere, staan ze daar op de berg bij Jezus te praten. Soms denken we dat de hemel dat ver weg is. We zingen daarover, zo, daar ginds ver in de hemel. Maar de hemel is eigenlijk vlakbij, broeders en zusters. Dat is vlakbij, van de ene seconde in een fractie, zijn daar ineens Mozes en Elia. En we moeten ons de hemel niet voorstellen als iets wat kosmisch gezien ver weg is. De hemel is vlakbij. Alleen, het is ons niet vergund om die te zien. Het is een totaal andere dimensie die je alleen via de Heer Jezus zult kunnen ingaan en zien. Maar hier wordt er even een uitzondering gemaakt. En die hemel die er is, ineens zijn ze daar. Mozes en Elia. En veronderstel eens dat u zelf als persoon, dat u de kans zou krijgen om eens met een bekende figuur uit het verleden een half uur een gesprek te hebben. En u mag zelf een figuur uitkiezen die je wil. En je mag het gesprek wat voorbereiden. Je mag een onderwerp aanreiken waarover je wilt spreken. Dan is dat niet zo gemakkelijk. Van waarover zou je nu in dat korte tijdsbestek willen spreken? En heb je gezien waarover Mozes en Elia met de Heer Jezus aan het spreken waren? Vers 31. Ze spraken over het levenseinde, over zijn uitgang, zoals het in de oude vertaling staat, dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Ze spraken niet over zijn geboorte, niet over zijn wonderen. Ze spraken over zijn levenseinde, zijn exodus, zijn uitgang, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Daar gaat het over. Mozes en Elia zijn geïnteresseerd in dat ene onderwerp, in zijn levenseinde. Want daar hebben Mozes en Elia naar uitgekeken, zonder het al te mogen zien en zonder het volledig te begrijpen, hoe zal God zijn Messias tot koning maken? Wel, het zal gaan via het kruis, via zijn levenseinde. En merk op hoe dat Lucas het schrijft over het levenseinde dat hij zou moeten volbrengen. Dat is iets dat wij niet zeggen, is een levenseinde volbrengen. Ja, je ondergaat dat, uw levenseinde, je ondergaat uw sterven, maar niet zo bij de Heer Jezus. Zijn levenseinde is een volbrengen van een opdracht. Het is een missie die hij volbrengen zal. Hij zal zijn koningschap vestigen op het kruis. En wat een geweldig boodschap moet dat voor Mozes en Elia geweest zijn. Datgene waarover zij gesproken hadden, even daarvoor, datgene waar ze even lang naar hadden uitgekeken, nu mogen ze met hem praten over zijn levenseinde, over de kruis, het kruis van de redding. En dan staat er in vers 32 iets dat dat ons allemaal opvalt. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. En dan zag je, hoe is dat nu mogelijk? De Heer Jezus staat daar in een licht dat waarschijnlijk zo intens is dat je terugdeinst. Mozes en Elia verschijnen ook in hemelse heerlijkheid. En die discipelen liggen te slapen. Allee, hoe is dat nu mogelijk dat gebeurt? Wanneer? Ze zijn niet in slaap gevallen tijdens de transformatie van de Heer Jezus. Ze zijn ervoor al in slaap gevallen. Want waarom zijn ze naar boven gegaan? Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op om te bidden. Ze hadden eerst een bidstond gehad en ze zijn eerst de berg opgegaan. Nu een berg beklimmen, dat duurt misschien al een uur voordat ze helemaal boven zijn op die berg. Het is ook nacht wanneer zich dit afspeelt, het is midden in de nacht. En dan hebben ze een bidstond. Nu, een bidstond kan wel eens, je kunt wel eens beginnen dommelen tijdens een bidstond, dus des mensen. Dus ik denk dat gewoon Petrus, Johannes en Jacobus gewoon tijdens de bidstond in slaap gevallen zijn. En dat Jezus verder gebeden heeft alleen en dat het tijdens zijn gebed is dat hij verandert. En dat dan pas Petrus, Jacobus en Johannes wakker geschoten zijn. En Petrus, we krijgen nu een blik vanuit het oogpunt van Petrus. Hij wordt wakker en onmiddellijk stelt hem voor, meester zegt hij, laten we 3 tenten opslaan, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Petrus wil als het ware dat ene moment bestendigen. Hij wil dat vasthouden, hij wil Mozes en Elia, hij denkt dat is nu voor goed dat ze hier zijn en we gaan een tent voor hen bouwen. Misschien denkt hij ook aan het loofhuttenfeest, waar dat een voorafspiegeling was van het Messiaanse koninkrijk. Misschien wil hij dat al voorbereiden en beginnen vieren met Mozes en Elia. Misschien denkt hij, het grote moment is nu aangebroken. Maar staat er, hij wist niet wat hij zei. Het was wartaal volgens Lucas. En terwijl hij nog aan het spreken was, vers 34, wordt hem eigenlijk al de mond gesnoerd door God zelf. Want er komt een wolk aandrijven die een schaduw over hem wierp. Petrus sloeg wartaal uit. Hij wist eigenlijk niet waar hij over aan het spreken was. En de vraag is, wat begreep Petrus nu eigenlijk niet? Hij wist niet wat hij zei. Wat wist hij niet? Waar was hem verkeerd in? Want God wijst hem terecht. God laat een wolk over hem komen en hij snoert hem drastisch de mond. En de Heer zegt, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Met deze uitspraak krijgen we eigenlijk het antwoord op een vraag die Lucas al stilletjes aan voorbereid heeft. Kijk eens in hoofdstuk 8, dus de bladzijde ervoor, hoofdstuk 8 vers 25. En Jezus heeft de storm op het meer gestild. En dan lezen we in vers 25. Hij vroeg hen, waar is jullie geloof? De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen? Wie is deze man in onze boot? Wie is deze Jezus die wij aan het volgen zijn? Kijk eens een beetje verder in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, vers 9. Daar is Herodes aan het woord en Herodes zei, vers 9, Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor? En hij zocht naar de gelegenheid om hem te ontmoeten. De leerlingen vroegen, wie is toch deze? Herodes zei, wie is dan die man over wie ik dergelijke dingen hoor? En dan tenslotte vers 18. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden, ja, Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. En hij zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, de door God gezonden Messias. Je merkt, de vraag, wie is toch deze, dat wordt ons voorbereid. Wie is deze Jezus? En nu krijgen we het antwoord rechtstreeks vanuit de hemel, die wolk, die stem vanuit de wolk. Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Dat is Jezus. Dat is deze man uit Nazareth. Vanuit de hemel zelf klinkt de stem, dit is mijn zoon. En de fout van Petrus was dat hij Mozes, Elia en Jezus op één en dezelfde lijn geplaatst heeft. En hij wilde een tent voor Mozes, een tent voor Elia en een tent voor Jezus. Jezus was gewoon één in de rij van de profeten. Nee, zegt de stem uit de hemel, dit, die ene, dat is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem, niet naar Mozes, niet naar Elia, maar luister naar hem. En daar draait het om, en daar draait heel het christelijk leven om. Wie is Christus? En hem leren kennen, dat is dat machtig perspectief dat je gaandeweg mag ontwikkelen in je leven. Hem leren kennen. Deze man van Nazareth, een stem uit de hemel zegt, dat is mijn zoon. En zo krijgen we het antwoord, wie is toch deze? Deze Jezus is werkelijk totaal uniek. We naderen stil aan het jaareinde en er gaan weer lijstjes worden aangelegd van de beste nummers van het jaar en de beste dit en dat van het jaar en de beste politici en dat, allemaal lijstjes. Maar Jezus past in geen enkel lijstje, hij past daar niet in. Omdat hij, ja, het is een categorie op zichzelf. We kennen Alexander de Grote en Karel de Grote en Tsaar Peter de Grote. Maar veronderstel dat wij Jezus de Grote zouden. Dat gaat toch niet, Jezus de Grote. Hij is niet een van de heersers, hij is totaal anders. Hij is een categorie op zichzelf. Hij is de Zoon van God. Helemaal anders. En dat is wat Petrus eigenlijk heeft moeten leren. En ik denk dat de boodschap van de vier evangelisten eigenlijk is, die eenvoudige discipelen, die leren stilaan kennen, wie is deze Jezus, de Zoon van God. En die ervaring daar op de berg heeft op Petrus een geweldige indruk gemaakt. Aan het eind van zijn leven schrijft hij een brief. En dat is de tweede brief van Petrus die we hebben in het Nieuwe Testament. En hij komt hierop terug. En ik stel voor dat we eventjes die tweede brief opzoeken, helemaal aan het einde van het Nieuwe Testament. De tweede brief van Petrus. Zo'n klein beetje voor het boek Openbaring. De tweede brief van Petrus. In vers 16 komt hij terug op wat hij daar op de berg heeft meegemaakt. En ik begin in het midden van dat vers. Wij baseerden ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. En zegt Petrus, omdat we dat hebben meegemaakt, omdat we die stem hebben gehoord en hem voor onze ogen hebben gezien, dan zegt hij iets belangrijks in vers 19. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Zie je, zegt Petrus, het zien van de heerlijkheid van Christus, dat ik met mijn eigen ogen heb gezien, dat heeft mij het vertrouwen bijgebracht op het woord van God, op de woorden van de profeten. Een absoluut vertrouwen in de woorden van de profeten, die al eeuwenlang op voorhand hadden aangekondigd dat de Messias zou komen. We hebben het met eigen ogen gezien, zegt Petrus, en daarom is mijn vertrouwen des te meer op de woorden van de profeten. Dus Petrus stelt hier zijn geloof niet op de ervaring die hij heeft gehad, maar op de woorden van de profeten. En de ervaring die hij heeft gehad, heeft alleen maar zijn geloof in het woord van God versterkt. En daarom, broeders en zusters, laat uw geloof absoluut niet gevestigd zijn op ervaringen, op gevoel, maar op het geopenbaarde woord van God. En uw ervaringen en uw gevoel mogen ertoe bijwerken dat uw geloof groeit, maar nooit los van het woord van God. En ik denk, we leven in een emo-cultuur, gevoelens, dat is het een en het al vandaag de dag, maar niet zo in de schrift. De gevoelens mogen er gerust zijn, maar het zijn de woorden van de profeten, het is het geopenbaarde woord van God, dat de lamp is die schijnt in een duistere nacht. En niet de gevoelens, want die komen en die gaan en die worden allemaal onzuiver en dat wordt vermengd met van alles en nog wat, maar het zijn de woorden van de profeten. En dat is, zegt Petrus, dat heb ik geleerd daar op de berg. Dus misschien denkt u soms bij uzelf, zou het allemaal waar zijn? En misschien hoor je dan op school van allerlei andere theorieën verkondigen en de leraar verkondigt van alles, dat je zegt, zou het wel waar zijn? Wel, ik hoop dat die ervaring van Petrus en het geloof dat hij daarmee, het versterkte geloof in de woorden van de profeten, dat het ook uw geloof versterkt. Het is waar, het is absoluut te vertrouwen. Dit is onze lamp in een duistere nacht. Terug naar Lucas nu. Jezus is daar dus met drie leerlingen bovenop de berg. En ongeveer een jaar later zal de Heer Jezus diezelfde drie leerlingen nogmaals afzonderen. In de tuin van Gethsemane. En opnieuw zal hij beginnen bidden en opnieuw zal hij een gedaanteverwisseling ondergaan. Zijn gedaante zal niet stralend wit worden, maar hij zal bloeddruppels zweten en hij zal bang op de grond vallen. En zo denk ik dat de verheerlijking op de berg, dat als het ware het spiegelbeeld is van wat er op Golgotha gebeurd is. Hier op de berg zien we zijn openbaring van zijn heerlijkheid, maar op Golgotha, ook op een berg, zien we een openbaring van zijn vernedering. Hier op de berg, bij zijn verheerlijking, werden zijn kleren schitterend wit als licht. Op Golgotha had hij geen kleren meer. De soldaten waren ze aan het verdelen onder elkaar. Hier verschijnt hij tussen Mozes en Elia. En op Golgotha staat hij tussen twee, gekruisigd tussen twee misdadigers. Mozes en Elia spreken over zijn heengaan. En dan het kruis wordt er gesproken over zijn aankomst in het paradijs. Hier is er een heldere wolk die hen overschaduwt. Op Golgotha kwam er schaduw over heel het land en het werd donker en duister. En er is een stem uit de hemel die zei, dit is mijn zoon, maar op Golgotha zweeg de hemel. Het werd stil, omdat daar de verlossing gebeurde. Ik zal afronden. Het wonder van de verheerlijking op de berg. Het is gebeurd omwille van de leerlingen. Om deze jonge mannen, eenvoudige vissers, voor te bereiden op het lot dat hen te wachten stond. Ze krijgen eventjes een blik van zijn heerlijkheid om hen klaar te maken voor de weg van het lijden die ze eerst zullen moeten gaan. Om hen te motiveren om verder te gaan met deze Jezus. Deze Jezus is het waard om gevolgd te worden. Deze Jezus is het waard om voor te leven en te sterven. En ik hoop dat het ook in uw leven het geval is. Hij is het waard om voor te leven. De verheerlijking op de berg is ook belangrijk geweest voor de Heer Jezus zelf. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd toen hij op aarde kwam, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij werd geconfronteerd met afwijzing, met laster, met bespotting, met ongeloof. Absoluut geen succesverhaal. Maar hier krijgt hij even de heerlijkheid die hij altijd al gehad had. En hij hoort, en dat is nog belangrijker, hij hoort de stem van zijn vader. Zie je, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Dit zijn woorden van een bewonderende vader, die naar zijn zoon kijkt en zegt, dit is hem, dit is mijn zoon. Wat een voorbeeld voor alle vaders onder ons, om onze zonen, onze dochters, te complimenteren. Kijk eens, mijn zoon, mijn dochter. Wat een bemoediging. En deze verheerlijking op de berg is ook gebeurd omwille van ons, van iedereen die ooit in Jezus zou geloven. Broeders en zusters, we krijgen hier een glimp van onze eigen toekomst. Zo zullen wij er ooit ook uitzien, stralend wit van binnenuit. Het wordt ons beloofd. En ik wil u met diverse, ik wil daarmee eindigen. Het wordt ons beloofd dat wie in hem gelooft, die heerlijkheid zal ontvangen. Kijk eens in Johannes 17. Het volgende Bijbelboek, Johannes 17. Vers 24. Daar bidt Jezus voor zijn leerlingen, voor ieder die in hem gelooft. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Dat is de belofte. We zullen de heerlijkheid van Jezus zien. En nu het volgende vers. We zullen die ook ontvangen. Kijk eens in 2 Thessalonicenzen. En dat is een vers dat mij pas is opgevallen met deze boodschap voor te bereiden. De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Daar is God mee bezig. Als je soms afvraagt, waar is de Heer God eigenlijk mee bezig? Wel, daar zie je het. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Vers 14. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Daarom roept God mensen tot zich. Hij roept hen tot zich omdat hij wil hen laten delen in de luister, in de heerlijkheid, in de majesteit van de Heer Jezus Christus. Dat is het werk waar God mee bezig bent en daar doet hij al de moeite van de wereld voor om mensen tot zich te brengen, omdat hij de heerlijkheid van Christus wil delen met eenvoudige mannen en vrouwen. Paulus zegt het ook in de Kolossenzenbrief en ik lees het u alleen maar voor. En wanneer Christus verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Dat is de grote belofte. Afrondend, er zijn twee werelden, en het is het een of het ander, je kunt ze niet met elkaar vermengen. Of we investeren in de zichtbare wereld, de tastbare en de zichtbare wereld, en daar investeer je in, en op een dag zul je alles kwijt zijn. Zo is dat in deze wereld. Aan het einde moeten we alles achterlaten. Of we zoeken eerst dat onzichtbare koninkrijk van God, en op een dag hou je veel meer over dat je erin geïnvesteerd hebt. Dan hou je de luister, de majesteit van Christus over. En dan zul je bijvoorbeeld een gesprek met Mozes en Elia kunnen voeren. Dat staat u allemaal te wachten. Of je streeft naar glorie en roem in deze wereld, in deze zichtbare wereld. En dan weet je dat die roem en die glorie zeer kortstondig zullen zijn. En dat er heel veel concurrenten zijn die glorie van u willen afpakken. Of je zoekt dat onzichtbare koninkrijk van God, en dan zal de glorie van Christus ons deel worden. Het staat zwart op wit, dit is zijn belofte. En met die belofte wil ik dan ook eindigen, met de kracht, zegt Paulus, waarmee Jezus in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ik hoop dat u daarnaar verlangt. Hou dat vast en geloof het. Amen. Heer Jezus, ja, dank u dat u uw heerlijkheid hebt afgelegd om ons armzalige mensen te redden, meer zelfs Heer, ons uw heerlijkheid over te dragen. Heer, wat een genade. En dank u dat we dit mogen tot ons laten doordringen en dat we, hoe ouder we worden, Heer, hoe meer dat werkelijkheid wordt en hoe meer dat we ernaar gaan verlangen. Heer, deze wereld is zo kortstondig, ons leven is zo'n klein dampje, maar Heer, u hebt een heerlijkheid die onverwoestbaar is, die tot in eeuwigheid zal voorbestaan. En u belooft, Heer, dat u uw heerlijkheid met mensen zoals wij zal delen. Dank u, Heer. Dat een evangelie is dat we niet hadden kunnen verzinnen, dat niemand uit zijn fantasie zou kunnen verzinnen, Heer. Het is pure werkelijkheid. Dank u, Heer, voor uw genade, voor uw goedheid, voor uw kruisdood. In uw eigen naam.